Gemeente, ik las het ooit gecalligrafeerd aan een wandbord. Een spreuk die mij is bijgebleven. Tijd hebben voor iemand is de meest elementaire vorm van liefhebben. Dat geldt in het gewone leven tussen mensen. Het geldt ook in het geestelijke leven. Gods liefde is ons vandaag gepredikt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat hij als Maria's eerstgeborene, mensen die eigenlijk zouden moeten verderven, eeuwig leven zal geven. Door het geloof in zijn naam. Zondaarsliefde van de Heere Jezus is ons meegedeeld, gemeente. Hij is ons uitgestald wat hij ervoor over heeft gehad om zaligmaker te kunnen zijn. Zo gewoon lag hij daar in de kribbe. Zo gewillig, zo gepast. Heeft u hem ook lief? Mag u met de apostel Johannes zeggen, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan zal dat onder andere hierin uitkomen dat je dan ook tijd voor hem gaat maken. Ook tijdens de kerstdagen. En fijn dat u er daarom weer bent, gemeente. En allen die met ons verbonden zijn, waar ze dan ook zitten of liggen. Fijn dat we tijd maken om naar het woord op de kerstdagen te luisteren. En goed om daar niet alleen maar die anderhalf uur mee bezig te zijn, maar om daar vervolgens ook in je gebed op te reageren met dat woord wat God je liet verkondigen. Terugkeren naar de Heere. Heere, voor het eerst of opnieuw, zo doe gij ook aan mij. Maar ook tijd maken om over wat je gehoord hebt te mediteren. Om te overdenken wat je allemaal aan evangelie hebt meegekregen. Maar dat is een vraag, gemeente, die ik ook meteen maar wil stellen aan het begin van de preek. U bent in de kerk en u zult vast niet vergeten te bidden vandaag. Ook met datgene wat je dan in de kerk meegekregen hebt, dat hoop ik dan toch. Maar heeft u ook tijd genomen, tijd gemaakt, ook voor de komende dagen trouwens. Er is nog een weekend, straks een zondag. En dan is kerst wel weer voorbij. Maar hebben we eraan gedacht om ook tijd in te ruimen voor het overdenken, het mediteren, het peinzen over wat je hier in de kerk meegekregen hebt? Of hebben we dat in alle drukte misschien toch een beetje vergeten? Want het was bij u trouwens net zo druk als bij ons natuurlijk. Er zijn zoveel dingen die dan ineens moeten gebeuren. Ook inkopen voor zoveel dagen. En er moet gegeten worden. En mensen ontvangen worden. En er mag gesproken worden. En er zijn contacten. En het is allemaal heel fijn, gemeente. Ik gun het u ook. En het is goed om te zien families die elkaar opzoeken. En die juist deze dagen bijeen zijn. Maar dat andere. Als we nou zelfs vandaag en morgen en overmorgen geen tijd inruimen voor het overdenken van de komst van de Heere Jezus. Het overdenken en het mediteren van de betekenis van zijn unieke persoon en van zijn zaligmakerswerk. Als dat vandaag en morgen niet gaat, gemeente, wanneer dan wel? Wanneer dan wel? Nou, het is goed om elkaar daar toch vanavond op te wijzen. Juist kerstevangelie vraagt verwerking. En dat is iets waar je dus tijd voor moet nemen. Leren we ook van moeder Maria. Ik weet niet meer precies hoeveel keren we over haar nagedacht hebben in de afgelopen weken. Maar dit is de laatste preek. Onder andere omstandigheden hadden we misschien in januari nog wel door kunnen gaan over Maria. Want er staat nog wel meer over haar in het evangelie. Maar de Heere leidt het nou zo dat we vanavond daar een punt moeten zetten. Maar wel een mooi moment om een punt te zetten, gemeente. Om even ook halt te houden en op ons te laten inwerken wat hier nou eigenlijk gebeurt. Maria houdt eigenlijk een soort nabetrachting. En ze heeft er een fijn plekje voor. Want ze doet het in het kraambed. Waar ze nog maar net ligt na de geboorte van de Heere Jezus. Maar er is al zoveel gepasseerd wat om verwerking en overdenking vraagt. Nabetrachting in het kraambed. Gemeente, we zien dan Maria op drie manieren naar voren komen. In de eerste plaats als bewaakster. In de tweede plaats als puzzelaarster. In de derde plaats als predikster. Nabetrachting in het kraambed. Maria als bewaakster, als puzzelaarster, als predikster. Nou, gemeente, vanmorgen, voor zover u er was, heeft u de prediking gehoord over vers 7 van Lucas 2. Moment waarop de Heere Jezus daadwerkelijk komt. De bevalling, het in doeken gewonden worden, neergelegd worden in de kribbe. Maar inmiddels, en de schriftlezing heeft er ons aan herinnerd, is er dus weer heel wat gepasseerd. En alles wat er gepasseerd is, kun je in feite samenvatten met één woord. Prediking. Dat begint daar op het alleronverwachts in die velden van Efrata, waar argeloze herders de wacht zitten te houden over hun kudden, en ineens zich omschenen zien worden door die heerlijkheid van de Heere. En daar staat een knecht van de Heere, een engel die een preek gaat afsteken, die groot nieuws, het allergrootste nieuws te brengen heeft. De zaligmaker is gekomen, Christus de Heere, in de stad Davids. Vervolgens, gemeente, krijgen die herders weliswaar geen opdracht om die zaligmaker te gaan zoeken. Maar ze krijgen wel herkenningstekenen mee, zodat ze hem kunnen vinden. Dus daar ligt in opgesloten de veronderstelling dat die mannen nou op pad gaan. En dat doen ze dus ook. Ze gaan richting Bethlehem. En ze gaan zien het woord dat hen is verkondigd. En dat gaan ze ook daadwerkelijk zien, gemeente. Precies zoals de engel het had gezegd, treffen ze het aan in de stal, de moeder, Jozef, het kind. En vervolgens, ook weer zonder dat ze er opdracht voor hebben gekregen, blijkbaar is dat iets wat vanzelf hoort te spreken op het kerstfeest, gemeente. Dat iemand die onder de preek gezeten heeft zelf ook wat te vertellen heeft. Dat iemand die de engel gehoord heeft zelf ook zijn mond open gaat doen. En de herders alom gaan verkondigen het woord dat hun van dit kindeke gezegd is. Dat doen ze in vers 17. In vers 20 horen we daar nog meer van. Dat ze dat doen al prijzend en lovend de naam van God, wiens genade ze vandaag ondervonden hebben. Maar nou interesseert ons vanavond vooral, gemeente, welke reactie komt er op die prediking van de herders? Nou, Maria geeft daar dus in vers 19 een reactie op. Maar als u de tekst goed leest en meteen het eerste woordje op u laat inwerken, dan ziet u dat het niet de eerste reactie is die Lucas optekent. Doch Maria. En we gaan zo kijken wat zij ermee doet, maar dan gaan we eerst eens vragen, wat is dan de tegenstelling? Maria doet dat, maar kennelijk waren er ook mensen die wat anders deden met de preek. Nou, dat zijn natuurlijk die mensen uit vers 18. Mensen van wie we vermoeden natuurlijk, die zijn vooral te vinden geweest in Bethlehem. Daar zijn die herders allereerst rondgegaan en iedereen die ze op straat tegenkwamen, en misschien hebben ze wel op de deuren gebonst, hebben ze verteld het blijde nieuws, de Messias is er, Christus is geboren, nota bene in uw stad. God legt hem op de drempel van je deur neer. Je hoeft er niet eens ver voor te reizen. Komt, laten wij aanbidden. Nou, dat levert wel een bepaalde reactie op, zegt vers 18. En dat lijkt ook nog wel veelbelovend, nietwaar? Daarin zijn deze mensen verder dan sommige kerkgangers. Ze blijven niet onbewogen. Het doet wel wat met ze, want ze worden er, staat er, verwonderd over. Ze verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Alleen, dat is een zeer voorbijgaand gevoel. Ik kan u de grondtekst natuurlijk niet in detail allemaal gaan verhalen, maar terwijl later van Maria dingen staan die een tijd in beslag genomen hebben, dat overleggen enzovoort, daar gaat tijd mee heen. Dat is niet 5 minuten, nee. Maar datgene wat in vers 18 over die verwondering staat, dat is, zegt de grondtekst, een momentopname. Even trekken ze de wenkbrauwen op. Even lijkt het hun ziel aan te raken. Even zijn ze er in gedachten mee bezig en verbazen ze zich erover. En vervolgens gaan ze over tot de orde van de dag. Gemeente, dat zal toch niet ons kerstfeest zijn? Dat zal toch niet gebeuren, gemeente, dat wat we nou vanavond ook weer horen, dat straks, voordat het 8 uur is, weggespoeld wordt met een kop koffie. En het is voorbij. Het is erg, gemeente. Dat is natuurlijk ook die mensen die we al eerder vandaag tegenkwamen en van wie we hoorden, er was geen plaats in hun huis voor de Heere Jezus en in hun herberg niet. Het ergste wat je nou merkt, er is in hun hart geen plaats voor hem. Terwijl ze het evangelie wel gehoord hebben. En niet van een stel ambtenaren die hun werk alleen maar komen doen omdat ze er hun geld mee verdienen misschien. Nee, bevlogen ooggetuigen die zelf bij de kribben vandaan komen. En dan wel een beetje wat voelen en eventjes aangeraakt zijn. Maar gemeente, dat is dus op zich nog geen kerstzegen. Een kortstondige emotie is nog geen kerstzegen. En gezegende kerstdagen, dat hebben we elkaar toegewenst, nietwaar? Dat vraagt ook meer dan verwondering. Het vraagt ook trouwens meer dan menselijke getuigen die je komen vertellen dat ze wat bijzonders hebben gezien. Wat dat betreft nu even vanuit Lucas 2 denken aan het tweede hoofdstuk van het andere boek van Lucas. Daar zie je precies hetzelfde gebeuren, gemeente. Als het Pinksteren wordt en de geest komt en er ook van alles te beleven is en er wordt ook gepreekt door mensen die het zelf meemaken. Vervuld met de Heilige Geest spreken ze in allerlei talen de grote werken Gods. En dan staan er ook een hoop mensen te kijken en ze verwonderen zich. Wat moet dit allemaal voorstellen? Maar dat ze bekeerd worden, dat is pas, gemeente, als de geest van Pinksteren dat woord gaat gebruiken om hun hart te doorsteken. Om hun schuld te openbaren. Om ze zo te ontdekken aan wie ze zijn, als zondaar voor God, dat ze gaan vragen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Daarvoor moet Gods woord klinken en moet Gods geest werken. Gemeente, voor een kerstzegen, een zegen op het kerstfeest, hebben we nodig de werking van de Pinkstergeest. Nou, van Maria mogen we weten dat ze al voor Pinksteren met de werking van die geest te maken heeft gekregen. De engel Gabriel had het haar ook aangekondigd, dat ze met de kracht van de Allerhoogste te maken zou krijgen. En dat heeft kennelijk niet alleen gegolden voor het zwanger maken van Maria, maar vervolgens zie je dat ze ook haar lofzang gaat zingen. En je zegt dat moet geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. En ook wat ze nou vervolgens hier aan het eind van heel de geschiedenis doet, gemeente. Dat is werk wat je leert van de Heilige Geest. Heilig mediteren. Doch Maria, mag ik u nog even wijzen op het feit dat dat niet alleen een tegenstelling met vers 18 vormt, maar ook met vers 17. Dat zouden we bijna over het hoofd zien natuurlijk. Je denkt, ja, Maria doet wat anders dan zich kortstondig verwonderen, zoals die Bethlehemieten, maar ze doet ook wat anders dan de herders. Herders verkondigden alom het woord dat hen van de Heere gesproken was. Heeft Maria dan niks te vertellen? Weet Maria dan niet te spreken en te zingen en God groot te maken? Gemeente, na de laatste avondmaalsviering weet u wel beter. We hadden aan twee diensten nog niet genoeg om te horen hoeveel lof er uit de mond van Maria kwam om God te prijzen. Ze kan het wel. Maar ze kan het niet elke dag. En dat is ook een les. Soms is het wat de Heere je geeft zo groot. Soms is wat God je leert zoveel, dat je er ook niet meteen de straat mee op kan. En ook niet meteen met andere kinderen van God over kan spreken. Maar dat het dan tijd wordt voor eens tot jezelf inkeren. En de zaak overleggen en overdenken. Is er dan geen lofzang? Ja, maar dan anders dan in Lucas 1. Dan mag u zich er iets bij voorstellen, zoals de dichter van Psalm 65 erover heeft gesproken. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Wat doet ze dan in stilte? Ik vertaal het maar even op mijn eigen manier. Als ik dat woord bewaren aan u wil uitleggen. Ze heeft een schat gevonden. En die bergt ze vervolgens op in een kluis. En ze gaat ervoor zitten en ze gaat die kluis bewaken. Dat gaat ze doen. Waar is die kluis? Niet in een bankgebouw, zelfs niet in het hoofd van Maria. Nee, de kluis is het hart van Maria. En welke schat bewaart ze angstvallig in die kluis van haar hart? Het staat in de tekst. Deze woorden alle tezamen. En ik heb er naar uitgezien, gemeente, om u dat ook vanavond weer voor te houden. En zet u er nog maar een keer een streep onder. Ik heb al gezegd aan het begin van de serie over Maria. Deze vrouw is een vrouw die leeft bij het woord. En de tekst bewijst het. En zo kennen we haar inmiddels. Een vrouw die tegen Gabriël al mocht zeggen, mij geschieden naar uw woord. Een vrouw die uit de mond van Elisabeth hoorde, de zaligspreking, zalig is zij die geloofd heeft, van alles wat de Heere tegen haar gesproken heeft, zal volbracht worden. Het woord wordt getrouw volbracht, Maria. En wat ze in vers 55 van het vorige hoofdstuk in de lofzang heeft gezegd, over God die gedenkt aan wat hij gesproken heeft. Het woord van God bestaat in de eeuwigheid, daar moet Maria het van hebben. En als ze aan het eind van deze geschiedenis in Lucas 2 gekomen is, wat neemt ze mee? Wat sluit ze op? Waar gaat ze bij zitten om het te bewaken dat ze het niet kwijtraakt? Het woord. In dat opzicht is ze dan trouwens weer wel echt geestelijke familie van die herders gemeend. Er is onderscheid tussen Gods kinderen. De een gaat juichend de straat op, de ander zit stil te mediteren. Maar die herders in vers 15, waar hebben ze het over als ze de straat op gaan? Als ze allereerst naar Bethlehem gaan om te gaan kijken wat er is gebeurd, dan zeggen ze, laat ons zien het woord dat er geschied is. Vers 17, als ze het gezien hebben, wat gaan ze dan vertellen? Gaan ze beschrijven hoe de stal eruit gezien heeft? En wat voor kleurkleren Maria aan had. En hoe Jozef op hen overkwam. Gaan ze iets zeggen over hoeveel engelen ze gezien hebben in de velden van Efrata. En hoe mooi die engelenzang geklonken heeft. En hoe harmonieus. Ze maakten al onbekend het woord dat hen van dit kindeke gezegd was. Want dan moet een kind van God het van hebben, gemeente, ook op het kerstfeest. Niet van zijn ervaring, niet van zijn emotie, niet van bijzonderheden, niet van visioenen en dromen, niet van stemmen, maar van het woord. Wilt u ook een kerstfeest vieren zoals Maria het gevierd heeft, gemeente? Wilt u ook zo zijn? Wilt u ook zo worden? Leef dan bij het woord. En leg dat woord, ook van de preken van vandaag, wat er van Gods woord naar u toegedragen werd, leg het weg als een schat en pas erop. Ook voor de vogelen des hemels die op uw hoofd neer kunnen dalen. Want die zijn er ook op eerste kerstdag. En neem tijd, gemeente, om wat dat woord te zeggen had te verwerken. Een vorm van liefhebben. Tijd nemen. En als het de liefde van je hart heeft, dan krijgt het dus ook een plaats in je hart. Ik kan het natuurlijk ook anders aan u vragen, gemeente. Datgene wat we nou vandaag tot nu toe van de Heere Jezus gehoord hebben en van zijn komst op aarde, heeft dat nou zoveel indruk op u gemaakt dat u ook behoefte hebt om het te verwerken? Want er is toch nogal wat over hem verteld. Dat hij zo bij ons past. Wonderlijk. Gods zoon. Eeuwige Godswoord. Kind in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. Mens onder de mens. Zo gewillig. Hij spartelt niet. Hij sputtert niet. Hij laat alles met zich doen. Om maar zaligmaker te kunnen zijn. Maar het heeft u niet genoeg te overdenken. Of wat je hoorde in de schriftlezing vanavond. Het kan zomaar zijn dat er zo'n woord blijft haken. Je hebt het al 100.000 keer gehoord. En ineens luister je met andere oren naar die preek van die engel in de velden van Efrata. Of naar die engelenzang in vers 14. En je zegt, daar moet ik nog eens goed over nadenken. Wat hebben die engelen nou eigenlijk gezegd over het eren van God? En de vrede in mensen van het welbehagen. Wat een diepe, diepe ding. Het zou toch erg zijn, gemeente, als we naar huis gingen en het heeft ons niet geraakt. Matthew Henry maakt wat dat betreft een pijnlijke opmerking over de mensen die de herders aan de deur kregen. Die het uit de eerste hand hebben gekregen, maar van wie Matthew Henry zegt, hoe verbazingwekkend was de stompzinnigheid van de mensen uit die tijd. Maar dat kan natuurlijk ook voor onze tijd gelden, gemeente. Stompzinnigheid. Als je nou voelt dat het je niet dreigt te raken, breng dat dan vanavond bij God. Als je nou voelt, het gaat weer langs me heen. Ik heb weer de neiging om met allerlei andere dingen vanavond bezig te zijn. Ik zit mijn tijd uit. Het gaat over mijn hoofd heen of langs mijn hart heen, hoe je het wil zeggen. Maar er is nog geen plaats voor Jezus. Breng dat nou eens bij God. Bid om de geest van God. We hebben toch gehoord, die kracht van de Allerhoogste kan het onmogelijke waarmaken. Die kan doen wat niemand kan en waar geen dominee je in kan prenten. Dat je een stil plekje op gaat zoeken vanavond. Dat je even geen behoefte hebt aan een andere. Niet aan allerlei dingen waar je misschien van alles mee van plan was. En zeg, dan moet ik eerst eens een stil plekje vinden. Voordat het nacht wordt. Om voor God te knielen. In de schuld te komen en mijn nood bij hem te klagen. Nou, gemeente, Maria had kennelijk behoefte aan zo'n stil plekje om voor Gods aangezicht te zijn. En wonderlijk dan wordt dat kraambed van haar een plek om nabetrachting te houden. Daar bewaakt ze haar schat in haar hart. Daar geldt trouwens ook, dat gelooft u toch wel, wat een van de versen uit Psalm 119 zegt. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Want wat ze hier bewaart. Ja, wat ze bewaakt. Dat wordt dan ook niet weggestolen uit die kluis. Dat wordt niet weggepikt door de vogels. Dat mag ze houden. En daar heeft ze jaren later nog over kunnen vertellen. Ik kom daar straks nog wel op terug. Een uitlegger zei, geestelijke mensen kunnen allerlei dingen herkennen, maar weet je waar je onder andere ze aan kunt herkennen? Ze hebben een geestelijk geheugen. Of misschien hebben ze op bepaalde punten wel geen goed geheugen. Werken ze met briefjes en geheugensteuntjes en ze moeten alles opschrijven. En dan nog, Maar wat God sprak, dat vergeet je nooit. Ik draai dat ook maar weer even om, gemeente. Voelt u uw armoede? Voel je dat je met een probleem zit als dat nou helemaal andersom is? Dat je alles kunt onthouden. De namen van mensen, ook van beroemde mensen, helden, sterren, kun je allemaal onthouden. En wat ze gezegd hebben, en wat ze gedaan hebben, en wat ze gescoord hebben, en wat ze gezongen hebben. Je kan het zo meezingen, lees het Engels. Moeiteloos alles onthouden. En wie er op de zoveelste plek in de top 2000 staat, en je wist het al, je weet het nog, en ze kunnen het je allemaal navragen. Maar vraag niet waar er gisteren over gepreekt is. Of vorige week. Waar is het nou net over gelezen uit de Bijbel aan tafel? Wat had de Heer nou vanmorgen te zeggen? Zo gewoon, zo gewillig. Welke punten waren dat ook alweer? En waarom weet je dat nou niet? Gemeente, wat je hart niet heeft, blijft ook niet in je hart haken. Maar erg als de wagen dan stilstaat, gemeente. Voor alles een geheugen, maar niet voor geestelijke dingen. Bij Maria is nou precies andersom. En die bewaakt en bewaart de dingen in haar binnenste. Nog eens een keer, gemeente, welke schat hebben we het dan over? Nou, ik zei, het gaat dan over het woord. Maar het moet u opvallen dat ze dan niet alleen maar zegt, bewaarde deze woorden in haar hart, maar er staat bij, bewaarde deze woorden alle tezamen. En met alle woorden waar het dan kennelijk over gaat, daar is nog iets anders mee aan de hand. Daar gaat ze ook nog over overleggen. Welke woorden zijn dat dan? Nou, allereerst natuurlijk wat ze net van de herders heeft gehoord. Die herders zijn daar die stal binnengekomen, opgelucht dat ze hun doel bereikt hadden. Ze hebben zich over de kribbe gebogen. Vervolgens heeft Jozef of Maria aan die mannen gevraagd, mensen, wat doen jullie hier? Hoe komen jullie hier? Hoe weten jullie dat? We zitten hier achteraf in donker. En wat je dan vervolgens allemaal in dat kind mag zien, hoe weet je dat? Mevrouw, ik zal erbij gaan zitten en zal ik er eens vertellen wat er net gebeurd is op de velden van Efrata. En dat is een gezegende ontmoeting geworden, gemeente. U was er graag bij geweest. Wat er toen is gezegd en hoe er toen is geluisterd. Toen heel dat gedeelte vanaf vers 8 is naverteld. Over die heerlijkheid. Over die godsgezant. Over die grote vreugde die verkondigd werd. Over dat kind wiens geboorte gemeld werd. Over dat moment dat de hemel openspleet. En de hemelse heerlegers een opwachting maakt. En het ere zij God voor de eerste keer uitgevoerd werd. De enige keer volmaakt uitgevoerd werd. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn, gemeente. En alles wat ze toen gehoord heeft, heeft ze opgeslagen. En heeft ze vervolgens dus ook overlegd. Dat wil zeggen vergeleken. Woorden, alle tezamen met elkaar vergeleken. Want die herders waren de eerste niet die van Gods wegen iets aan Maria hadden te vertellen. Daar is Gabriel natuurlijk ook bij te noemen. Degene die de eerste preek over de komst van de Heer Jezus had gehouden toen ze nog thuis was in Nazareth. En wat er toen allemaal gezegd is, hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Vervolgens komt daar dat bezoek bij nicht Elisabeth en wat ze daar op de drempel van het huis te horen krijgt, tot en met de zaligspreking van haar nicht. Begrijpt u, gemeente, daar zijn nogal wat woorden die inmiddels naast elkaar liggen. Die ze allemaal in haar hart heeft opgeslagen. Maar nou liggen ze daar, de preek van Gabriel, de woorden van Elisabeth, het getuigenis van de herder. En nou heeft Maria haar tijd nodig om het een met het ander te overleggen, te vergelijken. Maria niet alleen als bewaakster, maar als puzzelaarster. Begrijpt u? Heb je wel eens een puzzel gemaakt, jongens en meisjes? Misschien vandaag nog wel tussen de diensten. Je had een paar uur over. Wat zullen we doen? Laat ik een legpuzzel maken. Een mooi gezicht. Iemand aan een tafel. 1000 stukjes voor zich misschien wel. En dan moet je zien dat dat stukje wat dan precies in dat andere stukje past, dat je dat bij elkaar zoekt. Precies die vorm. En je hebt een rijtje met stukjes aan elkaar vast. Misschien de rand. En je gaat het zo langzaam maar zeker in elkaar passen. Nou, gemeente, dat is werk wat ook het ware geloof wel eens te doen heeft. Ook Maria's geloof. Want Maria kan ook niet alles in één keer begrijpen en duiden en in zijn verband zien. Al is er dan sprake van geloof, van pril geloof, maar kennis moet gedurig groeien. Dat is een leerproces waarbij hoort wat u in onze tekst ziet gebeuren, gemeente. Daarom zeg ik, neem tijd voor de meditatie van Gods woord. En zeker als er dingen zijn, en dat overkomt niet alleen een Maria, maar dat overkomt elke gelovige ook wel eens. Als je dan met verschillende stukjes komt te zitten waarvan je aanvankelijk denkt, hoe moet ik dat nou in elkaar passen? Dat kunnen twee dingen zijn uit de schrift, twee dingen die God gezegd heeft. En je zegt, kan dat niet met elkaar rijmen? Hoe zit dat? Het kan ook het verschil zijn tussen iets wat God gezegd heeft, wat God misschien wel heel persoonlijk tegen je beloofd heeft, en wat er dan vervolgens in je leven gebeurt. Ik kan het niet rijmen, het zijn twee stukjes die bij God vandaan komen. Ik ga ze overleggen, ik ga daar nog eens naar kijken en er nog eens over nadenken en er nog eens over bidden. Heren, hoe zit dat? Ik kom er niet uit. Ja, van sommige dingen geldt, na deze zult het verstaan. Maar elke gelovige zal er iets van herkennen. Van wat Maria hier moet doen. Met alles wat ze over zich heen gekregen heeft in deze bewogen tijd van het leven. Met hoeveel heeft u in de adventstijd op u afgekregen? Heeft u het allemaal een plekje kunnen geven? Of moet dat nog? U krijgt er een eerste, een tweede kerstdag voor, een zondag straks. 3 dagen op rij dat u niet hoeft te werken. Wat gaat u wel doen? Nee, ik begrijp, gemeente, dat dat woord natuurlijk geen goed woord is voor luie mensen. U kent de kerkgangers ook wel natuurlijk, die altijd maar op de bonnefooi naar de kerk gaan en zeggen, ik zie wel of er wat voor me bij is. En als God iets tegen me wil zeggen, dan zal die het wel doen. Want zo werkt God toch, die kan zomaar ineens inbreken in je leven. Hoef je helemaal niet op voorbereid te zijn. Nou, hij moet het toch doen. Luie mensen, gemeente. Een geloof kom je niet aanwaaien. Het is wel een eenzijdig godsgeschenk. Maar God wil in het bijzonder Maria's zegenen, gemeente. Die het woord opeten. Die met dat woord ernst maken. En die dat woord, als ze ervoor gebogen hebben, gaan overleggen. En dat is dus, ik zeg het nogmaals, voor deze vrouw ook een leerproces geweest. Het geloof is hier al werkzaam in het overleggen van wat God gesproken heeft. Maar je weet natuurlijk verderop in het evangelie best wel plekken aan te wijzen waarbij je ziet, Maria is geen volmaakte vrouw geweest. Die heeft hier al van alles gehoord over hoe bijzonder die relatie moet zijn tussen haar zoon en zijn vader met een hoofdletter. Dan heeft Gabriel er al iets van verteld. Dat is in de kerstnacht weer gebleken toen de engelen het kwamen melden. Maria heeft een verhouding tot haar kind, maar die vader, dat is nog veel belangrijker. Maar dan zal ze in haar leven, en dat zijn soms pijnlijke lessen geweest, nog wel meer over moeten leren. Op die momenten dat die zoon zo nadrukkelijk met die vader bezig is en contact zoekt met die vader, dat hij tegen haar zegt, vrouw, wat heb ik met u te maken? Dat is pijnlijk hoor, voor de moeder des Heren. Maar het hoort ook weer bij het leerproces. Maar, en daar gaat het dus maar om, het geloof was ook in Lucas 2 al wel in Maria werkzaam. En ik wil u aan het eind van de preek, in het derde punt van de preek, dan ook nog eens even wijzen op wat je tegen het eind van Lucas 2 opnieuw leest. Juist in een van die geschiedenissen waarin Maria op de plek gezet moet worden. Die geschiedenis als Jezus 12 jaar is en ze hem in de tempel dan terugvinden enzovoort. En zij hem vermaant en dan gaat hij haar vermanen. Maar dan lees je in vers 51 net zoiets als we in onze tekst lezen. Dan gaan ze uiteindelijk terug met z'n allen naar Nazareth. Jezus neemt op zich zijn plek weer in als zoon in het gezin. En dan staat er, zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Even terzijde, ik snap niet waarom de vertalers in dat vers het woord dingen hebben vertaald. De herziening doet dat trouwens ook. Maar er staat precies hetzelfde woord als in onze tekst. Het woord woorden. Het blijft gaan om het woord, hoor gemeente. Wat Maria hoort, dat bewaart ze. Maar waarom zou Lucas, zo dacht ik bij mezelf van de week, waarom zou Lucas dat nou zo nadrukkelijk elke keer noteren? Twee keer in een hoofdstuk. Als het dan afgelopen is, als alles gebeurd is, de herders lopen weer verder om te evangeliseren en ze gaan terug naar Nazareth. En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Waarom doet hij dat, die Lucas? Hoe weet hij dat trouwens, gemeente? Lucas. Maar kijk eens, Lucas is natuurlijk een man die bij ons in hoog aanzien staat. Een van de vier evangelisten. Maar hij is niet een van de 12 apostelen. Hij is wel iemand die door de Heilige Geest gebruikt is om een van de verslagen van het leven van de Heer Jezus over te brengen. Maar hij is niet een van die mannen die er vanaf het begin bij geweest zijn. Zoals Petrus en Johannes en Jacobus. Trouwens, Petrus, Johannes en Jacobus waren er in Lucas 2 ook niet bij. Geen van de discipelen is daarbij geweest. Hoe weten wij dat dan eigenlijk, gemeente? Van die tocht naar Bethlehem en van die herberg waar geen plek was. En van die windselen en die kribben. Van die kerstnacht met dat schijnsel en die engelen in dat koor. En de reacties van de mensen in Bethlehem. Hoe komen we daaraan, gemeente? Hoe komt Lucas eraan? Lucas komt eraan omdat er iemand in Lucas 2 rondloopt die de dingen opslaat. En die op dat moment nog even geen stof heeft om te praten. Maar er is kennelijk wel een moment gekomen dat Maria is gaan praten. Ze kon het jaren later, dat is misschien wel 60 jaar daarna geweest, nog aan de evangelist vertellen. Ze moet iemand geweest zijn, gemeente, die behoort bij het gezelschap dat wij in Lucas 1 vers 2 aantreffen. Als Lucas zijn inleiding schrijft voor de voortreffelijke Theophilus, en als een echte wetenschapper, de man is dokter, zijn bronnen erbij schrijft, waar heeft hij het vandaan? Dan zegt hij, gelijk ons overgeleverd hebben, mensen die van den beginnen zelven aanschouwers en dienaars van het woord geweest zijn. Nou, dienaar des woords is Maria nooit geworden. Maar aanschouwer van het woord wel. En bewaakster van het woord. Puzzelaarster met het woord. Haar schat waar ze haar leven lang haar liefde aan gegeven heeft. En als Maria's mond uiteindelijk is opengegaan, gemeente, en het Lucas oor bereikt heeft en vervolgens Lucas hand is gaan schrijven, dan ligt hier nu na 20 eeuwen het Lucas-evangelie voor ons en horen wij het ook. Het woord dat geschied is. Heeft u het gehoord, de preek van Gabriel, over God die het onmogelijke waarmaakt? U heeft de lofzangen horen verkondigen, gemeente, van Maria en van de engelen. Over God die denkt aan zijn genade, die in mensen een welbehagen heeft, die zijn zoon over heeft om verlorenen te redden. De prediking van de herders is ons overgebracht, gemeente. De Heere is gekomen. De Christus is op aarde verschenen. En als Maria het dan nou eens niet bewaard had. Ziet u, gemeente, dat datgene wat in vers 19 gebeurd is, dat dat geen vergeefse moeite is geweest en ook geen verspilde tijd. We hebben het vanavond over meditatie. En in onze drukke, overbelaste tijd wordt dat wel eens ondergewaardeerd. Iemand die even niks doet, die even niet holt, die even niet zijn agenda propvol heeft, maar die gaat zitten met zijn Bijbel en gaat nadenken. U verwacht, gemeente, dat de dominees dat doen. En het is waar, het is terecht dat u het verwacht. We gaan niet op zaterdag een preek schrijven, gemeente, daar begin je maandagochtend om 8:30 mee. Als je de grondtekst gaat lezen. En als je dan dinsdag nog eens wakker schiet, kun je erover nadenken wat je gelezen hebt. En als je woensdag op de fiets zit of donderdag in de auto zit, kun je er nog eens over nadenken. Meditatie, overleggende die in je hart. Maar dat heeft u ook nodig. En dat is dan wel verontrustend, gemeente. Mensen hoeven echt geen 85 te zijn om op dinsdag op bezoek te zeggen: dominee, waar ging het ook weer over? Dat durf je soms ook op catechisatie niet te vragen aan dinsdags. En jongens, dat is wel een probleem. Want die preken zijn 7 dagen houdbaar. Dan moet je de hele week mee doen en liefst nog langer. Maar gemeente, laten we lering trekken uit wat ons van de moeder des Heren wordt verteld. Na betrachting houden, ook na de prediking. Niet alleen na avondmaalzondagen, maar ook na gewone zondagen. En begin er dan vanavond maar mee als je het nog nooit gedaan hebt. Als je al die getuigen die je in de afgelopen dag en in de afgelopen weken aan je oren voorbij hoorde komen. Gabriel en Elisabeth en Maria, Lucas en de herders en de prediker. Waar bracht het ons, gemeente? Nou, als u vanavond gaat optellen hoeveel verschillende getuigen u van Jezus hebben verteld, vandaag en de afgelopen weken, twijfelt u er dan alsjeblieft niet meer aan of God wel goede bedoelingen met u heeft? Dat kunnen ze in Pakistan zich misschien nog afvragen. Of in China. Maar niet in Sliedrecht. Of God het wel goed met u meent. Nee, gemeente, wat uit Maria's hart getoond werd vanavond, dat moet in ons hart opgeborgen worden. En het is waar, het is niet ons werk. Ik heb het u wel dringend aangeraden. Maar het is uiteindelijk geesteswerk. En zie waar dan de prediking uiteindelijk op uitloopt. Want dan heeft het woord geklonken. Het heeft rijk, ruim en gunnend geklonken. En de geest van Pinksteren is nodig om de zegen van het kerstfeest in je hart af te drukken. Ach, gemeente, dan is het wel een oude psalm. En een overbekende psalm. En toch de meest geschikte om de eerste kerstdag mee af te sluiten. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Amen.